Vanmiddag zijn er zonnige perioden en alleen in het noorden kan er nog een enkele bui voorkomen. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 10 tot 15 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een spatje regen. En tot zover het ANP-nieuws.
Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Kuik ligt er modder op de weg. De rechterrijstrook is daardoor afgestoten. Vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
Landbouwmachines krijgen een tweede leven dankzij Beverdam Machinery uit Frieseveen. De importeur en exporteur in landbouwmachines in de breedste zin van het woord. Voor in- en verkoop van landbouwmachines, reparatie en onderhoud ga je naar Beverdam Machinery. Bekijk meteen ons uitgebreide aanbod op beverdammachinery.nl.
Zoek je net dat ene auto-onderdeel? Ga toch over de grens? Want Van der Horst in Gronau verkoopt schadeauto's, onderdelen en demonteert in eigen huis. Duurzaam en goed voor het milieu. Of speur in de webshop van Van der Horst op autoverwerfunggronau.de. Bekijk dan meteen onze occasions. autoverwerfunggronau.de.
Hey, jij daar! Wil jij werken in een groeiende organisatie met Twentse nuchterheid? En ben je een sociaal persoon die weet van aanpakken? Kom dan werken bij Keizersmetaal in Haaksbergen. Ga voor de mogelijkheden naar keizersmetaal.nl. Werken bij Keizersmetaal. Dat willen we toch allemaal?
Gefeliciteerd! 1Twente vandaag is gisteren, maar op zondag zenden we niet uit. 4 jaar geworden. Het is dus eindelijk grote jongen geworden.
Ja, het is een grote jongen geworden. Dat heb je mooi gezegd, 4 jaar.
Ja, we zijn inmiddels al 4 jaar bezig, Ernst. 4 jaar en 1 dag om precies te zijn. Op 17 maart begonnen we. Hoe heette het programma toen?
17 maart 2020. Hoe heette het programma? Heette het... Het heeft dus niet 1Twente vandaag, want anders zou je dat niet vragen.
Nee, dat
ik zou het eigenlijk niet meer weten.
Wij heten eerst Corona in Twente.
Corona in Twente.
Dat was, de eerste keer dat wij... toen wij dit programma een naam gaven, dat was toen... Toen in de tijd de coronapandemie wouden we dagelijks een update brengen. De burgemeester kwam dagelijks langs. Dus die kwam hier eigenlijk een beetje de bevolking van Enschede. En niet zozeer in Hengelo toespreken. Zat natuurlijk wel in de veiligheidsregio daarbij. Maar het is ontstaan uit een corona-idee.
Nou, sterker nog, want dat weet ik wel. Dat het corona in Twente heette, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar ik kan me nog wel herinneren dat het echt een dag na de eerste lockdown-dag... Maandag was de eerste dag dat de lockdown officieel van kracht ging. Dinsdag hadden wij onze allereerste uitzending. En precies met dat idee wat jij net vertelde. Ja, ze kijken hoe corona in Twente, hoe dat verder gaat. Dat was een ding, hè. Niemand wist wat ons allemaal zou overkomen. Ik kan me ook nog herinneren dat we in die eerste periode... vooral heel veel reportages en verhalen hadden... over studenten die gingen helpen afwassen ergens in een bejaardenhuis... of hondjes uit gingen laten of... nou ja. Bewoners die naast elkaar stonden, omdat de lockdown, dus een aantal mensen mocht niet naar buiten. Best wel een ingewikkelde en rare situatie in die periode. En dat we gaandeweg steeds meer ook verhalen kregen over mensen die het allemaal toch wel wat moeilijk vonden. Die lockdown en de vaccinaties en noem het allemaal op.
We hebben bedrijven in nood gehad. We hebben zelfs een dierentuin in nood. Hebben we hier nog over de vloer gehad.
Ja, die kregen geen bezoekers meer.
Hof van Ekbergen had het zwaar. Om even een voorbeeld te noemen. We hebben natuurlijk allerlei reportages. Wat je ook al vertelde. Menselijke verhalen hier uiteindelijk kunnen brengen. Maar ook gewoon het nieuws. Daarna werd het omgedoopt. 1Twente vandaag. En is als een soort dagelijks actualiteitenprogramma doorgegaan. En eigenlijk doen we hetzelfde nog steeds, hè? De verhalen van de mensen brengen.
Ja, het is uitgegroeid tot een programma wat we nu hebben. Een soort van semi-actualiteitenprogramma. We proberen een beetje op het nieuws te zitten, maar wat meer gesprekken, achtergronden, duiding. Wat leeft er in de samenleving? En het is natuurlijk, in plaats van alleen Twente, pakken we nu grotere delen van... In plaats van alleen Enschede pakken we de delen van Twente mee, hè? Ja. Hengelo, Almelo, Tebergen, Oldenzaal, nou, noem het op.
Ja, zelfs tot de hoeken van Enter zijn er nog geweest. Als je dan toch wil kijken waar liggen de grenzen. Ja, maar Ernst, ik ga jou een vraag stellen. Ik weet misschien dat je daar geen antwoord op hebt. Maar wat zijn van die verhalen die jou zijn bijgebleven? Zijn dat toch de persoonlijke of?
Oh, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar best wel heel veel natuurlijk. Elk jaar zenden we ook een soort compilatie uit, hè, van de hoogtepunten van 1 Twente. Aan het eind van het jaar natuurlijk. Zo'n terugblik. Zoals de NOS dat ook doet natuurlijk. Ja, ik denk toch wel inderdaad aan de persoonlijke verhalen. Of de grote dossiers. Of de avonturen die we zelf hebben beleefd, zeg maar even. Dat is voor een deel. Maar de persoonlijke verhalen toch wel het meest misschien. Maar echt lastig om daar zomaar eentje uit te pikken, hoor.
Ja, ik wil er nog wel eentje uitpikken. Dat komt omdat ik die samen met jou ook presenteerde. Ik zag hem toevallig op mijn Instagram-tijdlijn voorbij komen. En dat was dat we nog jazz hebben gezongen met ome Willem. Hier in de uitzending. Nou, ja. Dat is voor mij een grote, ik denk voor jou misschien nog een grotere grootheid. Maar dat is ook een beetje achter de schermen. Kijk, ik kan het verhaal wel delen, want dat kan inmiddels wel. Want normaal vragen wij niet echt handtekeningen of iets dergelijks. Maar dat is denk ik de enige keer dat ik daadwerkelijk een collega een handtekening van iemand heb zien vragen. Ja. Maar ja, dan heb je ook ome Willem.
Ja, de fenomeen natuurlijk. Inderdaad, ja, dat hebben we samen gedaan. Hé, hey, maar ik denk
we babbelen rustig voor.
Maar dat gaan we niet doen.
We gaan beginnen.
Ja, we gaan beginnen. Twentse tijdreizigers nemen ons mee langs objecten uit de verzameling van de Twentse Oudheidkamer.
Samen naar de kliniek, dat is een organisatie, zoekt Enschedese abortusbuddies.
Al hardlopend opruimen of opruimend hardlopen, het kan. De Espelopers, moet je even, het is lastig, Espelopers, nee. Espelopers, die doen dat.
En in een nieuwe Indepo gaat over een Glanenbrugsjochie dat kleurenblind was en kunstschilder werd.
Het is, en dat weten jullie allemaal natuurlijk, maandag 18 maart. En dit is 1 Twente vandaag.
1 Twente. 1 Twente vandaag.
Ja, ze komt haastig binnen.
Heb je gehaast, Adrie?
Ja, nou, we doen even rustig een introductie. Ja. Kan je even op adem komen, Adrie? Ja. De Oudheidkamer Twente, daar gaan we het over hebben, is namelijk eigenaar van een grote verzameling voorwerpen, allerlei boeiende voorwerpen, die zijn ondergebracht bij de museumfabriek. Dus een deel ligt daar in de vitrines, een ander deel in het depot. De voorwerpen hebben allemaal een eigen verhaal. Van een kraal uit de bronstijd tot een minirok uit de jaren 60. Oh, die minirok. Nou, laat maar zitten. Om deze collectie meer uit te lichten, komt er een nieuwe reeks aan lezingen onder de noemer Twentse tijdsreizigers. Bij ons te gast onze eigen juf Twents, momenteel met een bestuurlijke pet op van de Oudheidkamer. En dat is Adrie Hemming. Welkom, Adrie.
Ja, welkom.
Leuk dat je er bent.
Mensen, ja. Het is gelukt.
Het is gelukt, ja.
Het stond vast op de single, dus...
Ja, dat zal niet waar zijn. Dat is weer een ander item.
Ja, maar het is wel mijn dingetje, hè. De tijdsreiziger is eigenlijk wel is problematisch om die aan mij te linken. Want tijd is voor mij altijd een dingetje. Ja.
Maar goed. Nou ja, maar misschien is... Nee, laten we zeggen, ik ben bijna geneigd om filosofisch te worden. En te denken, ja, tijd... Wat is tijd nou eigenlijk precies? En misschien is dat laconiek omgaan met tijd wel nodig. Wil je echt tijd? Tijdreiziger zijn.
Ja,
denk ik wel. Hè? Je moet een beetje de tijd een beetje losjes kunnen hanteren.
Ja, klopt.
Nou, dus wat dat betreft zit jij hier helemaal op je plek.
Ja.
Maar laten we eerst even naar die Oudheidkamer gaan. Ja. Want daar ben jij bestuurslid.
Ja.
In welke rang?
Nou, gewoon algemeen bestuurslid met de focus op de collectie.
Ja, precies. Ja. Oké, dus jij weet alles van de collectie. Nou, het grappige
wel
is
veel,
dat... Ik maak een depot, dat is een beetje een vergelijkbaar programma, maar dan beeld. Jij hebt mij geïntroduceerd destijds bij de onder andere je collectie van de Oudheidkamer van de museumfabriek.
Ik dacht, het is echt ook de oudste oudheidkundige vereniging van Twente. Uh-huh.
Als je zegt de oudste, hoe oud is oud?
1905 is die opgericht met de aankoop van een collectie munten. Die niet direct hier afgeslagen zijn. Maar echt heel oude munten, maar die wel hier gevonden zijn voornamelijk. En in die tijd waren natuurlijk de textielfabrikanten...
Geld zat.
Ja, dat wel. Maar ook heel erg vooruitziend. vooruitziende blik hadden. Ze hadden veel gereisd al, ze hadden veel geleerd. Mm-hmm. En ze hadden ook best veel geld inderdaad tot hun beschikking. Ze hadden toch wel een vooruitziende blik met betrekking tot het cultureel erfgoed. En ze dachten, ja, dat holt achteruit. En dat zagen ze met name ook in Engeland, omdat daar de industrialisatie al 100 jaar eerder had plaatsgevonden.
En dan zagen ze dat een belangrijk deel van dat cultuurhistorische erfgoed,
ja,
dat werd gesloopt of verdween. Wat
ja,
dan
onder andere. En zij hadden wel de vooruitziende blik en de middelen om die dingen aan te schaffen. Dus ze hebben van alles gekocht, hoor. Van de vassen en manden grafheuvels tot aan munten, penningen, kleding. Tot op de dag van vandaag krijgen wij nog steeds schenkingen, hoor, van mensen. Ook wel gelieerd vaak aan die families, maar die toch wel bedenken, dit zijn iconische stukken op de tijdslijn.
En die moeten we bewaren. Ja. Maar jij zegt, ze hebben zelfs grafheuvels gekocht?
Vassen en manden grafheuvels.
Okay, maar die liggen niet in depot, die staan gewoon nog in manden.
Dat ligt in Vassen en manden. Maar ook de Hunenborg, hè?
Maar dat hoort bij de collectie van de Oudheidkamer ook?
Dus roerend en onroerend goed.
Ja, precies.
Maurits Beumke.
Oké, maar die Oudheidkamer is dus eigenlijk een soort verzameling van cultuurhistorische objecten, mag ik het zo zeggen?
Ja, zo mag je het zeggen. Ja. Dat is eigenlijk de oudste historische vereniging, maar uiteindelijk is in de loop van de tijd zijn overal lokale historische verenigingen opgericht. En dit is eigenlijk een overkoepelende vereniging. Alleen heel veel mensen zijn ook heel lokaal bezig, dus wij zijn weer opnieuw aan het uitvinden.
Snap ik, maar is er een verband tussen die Oudheidkamer, de collectie daarvan, en die andere collecties die in Twente worden beheerd, die ook met cultuur en historie te maken hebben?
Ik denk dat met name meer foto's en geschriften zijn. En wij hebben echt heel veel voorwerpen, fysieke voorwerpen.
Ja.
Dus van stalruitjes tot aan gebrandschilderde ramen uit kastelen. Je kan zo gek niet bedenken. Charters echt, maar oude documenten met lakzegels, maar ook kleding, sieraden. Echt heel uitgebreid. Ik denk dat het de grootste particuliere collectie eigenlijk wel van Nederland zou kunnen zijn.
Ja, dat weet je natuurlijk niet zeker.
Het is een vereniging,
zeker,
hè? Maar, ik denk dat we een heel eind komen.
Maar als jij zegt groot, hoeveel objecten beheert de Oudheidkamer? Is daar, weet je dat?
Het gaat over honderdduizenden stukken. Echt, dat zijn foto's, dat zijn van alles. Ja. Dat is bitprintjes, je kan het zo gek niet bedenken.
Ik vroeg mij iets af, Adrie. Je bent ook iemand die veel waarde hecht aan cultuurhistorische en historische objecten. Heb je er dan ook iets bij zo'n collectie zitten waarvan je denkt, nou, dit is eigenlijk een beetje mijn pronkstuk?
Ja. En dat is met name een paar sieraden wel, hoor. Vind ik heel mooi. En ik vind met name ook de gewone gebruiksvoorwerpen die iets vertellen. Dus we hebben
licht er eens een uit.
Nou, we hebben bijvoorbeeld servies, hè, van Concordia. Dat is ook heel bijzonder.
En dan hebben we het over Concordia hier in Enschede, opgericht door Ariens.
Ja, en dat was natuurlijk een verzamelplek om te leren. Maar daar hadden ze ook een eigen servies.
En dat was een eigen theekopjes, koffiekopjes.
Ja, daar staat Concordia.
En daar werd koffie en thee uitgeschonken.
Ja, maar dat hadden alle textielfabrikanten ook. En alle textielfabrieken hadden dat ook. Vaak kregen ook medewerkers die dus hier alleen kwamen. Ik noem maar iets uit Italië of uit Spanje. Die hadden dan niet hun vrouw bij zich, die waren alleen. En die kregen dan een warme maaltijd op de fabriek. Omdat je toch ook wel, als je moet werken, moet je ook gezond eten. Hè? Dus,
daar werd wel voor gezorgd.
Daar werd wel voor gezorgd. Ja, dat is ook uiteraard een dubbelzijdig belang natuurlijk. Een dubbel belang.
Maar dat, goed, dat geldt voor het hele verhaal van die textiel.
Ja, uiteraard. Maar wel mooi geregeld. En vooral wat mooie kledingstukken. Maar er zijn wat sieraden die zijn echt heel bijzonder en uniek.
Maar je bent natuurlijk sieradenmaakster. Dus dat,
nee, taxateur. Maken kan ik het niet.
Nee, oké. Okay. Nou, je taxateur.
Sorry. Ja, ik wou alleen vragen, dat ik een kort antwoord zijn. Maar hoeveel denk je dat zo'n collectie waard is?
Oh.
Is dat onschatbaar?
Ja, dat is echt onschatbaar. Er zijn sommige stukken zijn echt uniek. We hebben bijvoorbeeld ook de boeken van de Weerdedorpers, hè, van de Mennonieten. Daar zijn nog maar 3 exemplaren van in de wereld. Dat zit in een calamiteitenkratje. Dat heb je wel eens gezien, denk ik.
Ja, dat zit in een kluis.
Dat moet als eerste het pand uit als het gaat branden. Dat zijn echt unieke stukken.
Hey, in heel die collectie kan ik me voorstellen dat er ook nog dingen die, dus je weet nooit wat je niet hebt, maar zijn er dingen die ontbreken? Waarvan je zegt, dat zou er eigenlijk nog aan moeten worden toegevoegd.
Ja, eigenlijk vanaf de jaren 70. Want toen is men eigenlijk, toen zijn die lokale verenigingen.
Die minirok uit de jaren 60, die hebben we.
Ja, maar
daarna is eigenlijk een beetje spaak gelopen.
Ja, het is best wel, toen is er echt wel een drop gekomen. Misschien gaat het ook wel parallel aan de teloorgang van de textiel. Hè? Dat zou heel goed kunnen. Maar ja, uiteindelijk is heel veel verzameld tot aan de jaren 50, denk ik.
Maar nou 60. Is er ook, want de museumfabriek heeft natuurlijk een eigen collectie. Ja. Dat is ook een enorme collectie. En beheren ook die collectie van de Oudheidkamer.
Ja, maar ook van het museum Jannink van vroeger, van de Natuurhistorisch Museum.
Ja.
En van de Sterrenwacht.
Maar in beginsel zijn dat dus gewoon even. Dat is volgens mij voor verder bezoekers van het museum maakt het natuurlijk helemaal niks uit welke collectie dit komt.
Nee.
Maar het zijn twee gescheiden collecties.
Ja, de Oudheidkamer is een vereniging. Dus het eigendom ligt ook bij de vereniging.
Ja.
We kunnen ook niks ontzamelen. Of nou ja, verkopen doen we eigenlijk al bijna nooit. Maar ontzamelen zonder toestemming van de leden eigenlijk.
Ja.
Ja, of niks ontzamelen. Je mag wel iets ontzamelen wat stuk is of wat. Maar je kunt niet zomaar iets verkopen. Dat kan niet. Nee.
Hoe werkt dat als die collectie inderdaad te omvangrijk wordt? En je denkt van ja, jongens, we moeten wat ruimte kwijt. Maar, of er zitten stukken in die waarvan je denkt. Nou,
dan gaan we een betere herkomst zoeken en dan moeten we dat wel voorleggen natuurlijk aan leden. Ja.
En is er wel eens ruzie over dan? Kan me voorstellen mensen zeggen van alsjeblieft dit niet wegdoen?
Nou, niet zo heel vaak. Want uiteindelijk is het bestuur wel. Heeft wel een goede visie op dat het. Ja, dat het niet voor niks ook verzameld is en ook niet voor niets geschonken is. Dus we gaan er wel serieus mee om.
Ja, nee, maar dat snap ik, dat je er serieus mee omgaat.
Ja, de collectie groeit nog steeds.
Ja. Nee, we lachen een hoop met jou, maar je bent als om dit soort dingen gaan
natuurlijk
bloed serieus.
Ja, want je moet altijd in het achterhoofd houden dat iemand iets schenkt met een bepaalde gedachte en daar ook moeite voor heeft gedaan.
Ja,
al om het te verkrijgen en ook om het te schenken. Dus,
Naar die tijdreizigers, die Twentse tijdreizigers. Ja. Want dat is een soort initiatief om die collectie wat meer. Ja. Onder ons aller oog te krijgen.
Het is eigenlijk een initiatief van de mediagroep van de Oudheidkamer. We hebben een activiteitengroep of mediagroep die dus ook op Instagram en Facebook van alles plaatst. Nou ja, die ook bedacht heeft van kunnen we dat niet gaan doen? En dat is eigenlijk ook Riet Strijken die daar heel druk mee is geweest. Hè. Dat is ook een bestuurslid. Oud-directrice van het museum in Almelo, Stadsmuseum. Heel veel kennis van textiel. En zij zei, ja, waarom zullen we niet samenwerken met de museumfabriek? Want er is daar toch op dinsdagavond is het altijd open, het museum. En dan kunnen we daar ook gebruik van maken. En dan gaan we speciale onderdelen toelichten.
Je gaat heel snel, wat leg even uit. Wat gaat er precies gebeuren? Wat gaan die Twentse tijdreizigers doen?
Oh, de Twentse tijdreizigers, dat is eigenlijk een lezing van maximaal 3 kwartier.
Ja?
Ook toegankelijk voor niet-leden van de Oudheidkamer. Of ook als je geen pas hebt voor het museum, kan je gewoon komen. Het is gratis, de lezing is gratis. De koffie en thee moet je wel betalen. Het is 3 kwartier. En er wordt een afdeling van de Oudheidkamer toegelicht. En zoals de eerste keer is het dus morgen, 19 maart om 7 uur.
Wat staat er morgen op het programma?
Het poparchief vertelt over de textielbiet.
Het poparchief vertelt over de textielbiet.
Poparchief Twente, die vergadert ook altijd bij de Oudheidkamer. Of die hoort daar min of meer ook bij. En die hebben van alles op popmuziekgebied uit Twente verzameld en gerubriceerd. En daar gaan zij over vertellen.
En dat is de formule, is echt dat je een stuk of een deel of één object of wat dan ook uit die collectie ligt.
Ja.
En daar krijg je een lezing over.
En de volgende lezing is in april. Hè. De lezingen zijn van oktober tot en met april. Dus in de zomer ligt het stil. Maar er wordt iets uitgelicht. Dus de volgende is 16 april. En dan gaat het over de Twentse kunstkring. Dat waren een groep schilders. En iedereen die met dezelfde hobby, die verzamelt zich natuurlijk. En dat was toen ook. Dat was met Bolink en Broesen en bekende Twentse schilders.
Mooi, ben heel benieuwd. Hey, en heb jij een beeld hoeveel belangstelling er is voor dit soort? Ja, dat ga je misschien nog een beetje zien tijdens die lezingen.
Dat gaan we uitvinden morgen. Dan
is dat heel spannend of denk je van nou, die toko komt wel vol daar?
Nou, of het vol komt, dat weet ik niet. Het is natuurlijk nieuw. Het staat ook in de agenda bij de museumfabriek. Hè. Je moet wel even een kaartje reserveren. Het kost niks, maar je moet je wel even aanmelden. Maar uiteindelijk hoop ik dat er natuurlijk zoveel mogelijk mensen komen.
Maar wat is je gevoel? Hebben mensen interesse in?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel, ook omdat het, het is ook heel laagdrempelig. Dat willen we ook heel graag, want de collectie is ook aangekocht en verzameld ter lering en vermaak.
Verheffing van het volk nog.
Dat was wel de ideologie daarachter.
Ja.
Dus.
Hoe maak je het aantrekkelijk voor jonge mensen om langs te komen? Want ja, ik kijk, geschiedenis is natuurlijk voor mensen die dat leuk vinden, is vaak een wat oudere garde die dat interessant vindt en daar langs komt. Probeer die jongeren daarvoor op de been te krijgen?
Ja, dat hopen we natuurlijk wel. Alleen ja, dat is maar net de vraag. Misschien moeten we daar een goede formule voor verzinnen. Ja, ik zou zo denken voor de tweede lezing.
Want is de Oudheidkamer daarmee bezig? Om jongeren.
Zeker. Daarom zitten we ook op Instagram en op Facebook is niet helemaal voor jongeren, maar Instagram wel. Ja, het is wel heel lastig om het in de belevingswereld van jongeren natuurlijk te krijgen. Maar er is wel steeds meer belangstelling. Dat is wel grappig. Dat moet ik zeggen. We krijgen steeds meer aanvragen ook voor achtergrondinformatie, mensen die toch onderzoek doen. Het zijn wel mensen die al gelieerd zijn aan een geschiedenisopleiding of een, noem maar op.
Ja.
Ja.
Mooi man. Ja, klinkt goed.
Hey, het is echt heel interessant. Het is ook niet zo lang. En dat is ook wel wat
drie kwartier is goed
het is
overzien.
Het is vrij interactief ook. Dus wij hopen en ook dat je gewoon in kan lopen en weer... je kan ook weggaan na drie kwartier natuurlijk. Het is niet, zit niet een heel verplichting achter van lidmaatschap en noem maar op.
Nee. Een vrije inloop. Ja. Nee, dan rest ons nog jou te vragen hoe laat we dan ongeveer beginnen en waar het is.
Het begint om 7 uur, dus 19 uur in de museumfabriek in Enschede in de Roombeek. En je kan een kaartje reserveren via de museumfabriek, hè? Via de website.
Dat is gewoon de museumfabriek.nl voor de mensen die dat niet weten.
En het is drie kwartier duurt het. En koffie en thee is wel, dat kost wel geld.
Helder. Ja. Even aanmelden in ieder geval bij de museumfabriek.nl. Ja. En dan drie kwartier een lezing. En dit keer gaat het over de textielbeat.
Ja, heel interessant hoor. De muziek in Twente is meer geproduceerd dan...
Dan wij weten.
Ja.
Mooi. Adrie Hemmink was dat. Dankjewel.
Ja. We zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. En elke dag vind je daar één item uitgelicht op 1 Twente vandaag uitgelicht. Zometeen straatafval opruimen en hardlopen. Het kan in de moeite door.
1 Twente.
In Utrecht bestaat het al, Abortus Buddies. Initiatiefnemster Djoeke Gerding vindt dat het initiatief ook in Enschede zou moeten landen. Zij is namens haar club samen naar de kliniek op zoek naar buddies. En bij ons via Zoom. Welkom Djoeke.
Hoi, dankjewel.
Ja, je zit er. Hey, ik wat zeg je?
Ik zit er, klopt. Kunnen jullie me horen?
Ja. Ja, luid en duidelijk. Een hele kleine vertraging in, dus daar zullen we proberen rekening mee te houden. Hey, samen naar de kliniek en Abortus Buddies. Dat klinkt heel erg gezellig. En tegelijkertijd voelde dat, maar even heel persoonlijk ook een beetje raar bijna.
Ja, dat snap ik heel goed. Dat, ons onofficiële motto is ook een beetje wat triest dat wij nodig zijn. Want je zou toch willen dat iedereen in haar eigen omgeving iemand zou kunnen vinden die dan meegaat als je graag wilt dat er iemand meegaat. Maar dat is helaas niet voor iedereen zo. En daarom zijn wij er.
Dan heb je meteen een stukje weggegeven van inderdaad waarom je er bent. Laten we even beginnen met samen naar de kliniek en Abortus Buddies. Abortus Buddies is een initiatief dat valt onder samen naar de kliniek, toch?
Ja, klopt. Het is ooit begonnen onder een andere stichting. Dat was toen de Bovengrondse in Amsterdam. En die hadden toen een soort pilotproject in Rotterdam. Maar toen die stichting besloot te stoppen, toen kregen wij met het Abortus Buddy project in Rotterdam te horen van of je moet zelf een stichting worden of je moet ermee stoppen. En ik help voor mijn betaalde werk veel mensen met het oprichten van stichtingen. Dus toen dacht ik, dat moet toch lukken. En sindsdien zijn we uitgerold naar onder andere Utrecht, maar ook Groningen, Zwolle. Morgen trainen we nieuwe buddies in Den Bosch, Arnhem en Eindhoven. Maar we zitten ook bijvoorbeeld al in Den Haag, Amsterdam, Haarlem. En binnenkort dus hopelijk ook Enschede. Ja.
Helder. En ik vroeg me even af, want je hebt het al een klein beetje verteld, maar laten we even dat iets dieper op inzoomen. Want het waarom? Waarom bestaan jullie?
Het begon er eigenlijk mee dat we het verschrikkelijk vervelend vonden dat er mensen buiten abortusklinieken staan om mensen die daar naar binnen willen te intimideren. Die roepen soms dingen zoals moord of ze proberen je op een zogenaamd vriendelijke manier, maar wel met nepinformatie te overtuigen om niet naar de abortuskliniek te gaan. Wij vinden dat je respect moet hebben voor iedereen die daar haar eigen keuze in maakt. En dat je dus niet lastiggevallen zou moeten worden als je naar een medische afspraak gaat. Dus daarom is het eigenlijk ooit begonnen dat mensen daar niet alleen langs hoefden. Maar we hebben eigenlijk in de loop der jaren gemerkt dat het veel meer wordt gewaardeerd dat mensen echt gewoon niet alleen zijn. Mensen nemen gewoon echt een buddy mee die dan gewoon naast hen kan zitten in de wachtkamer.
Ja, want je hebt het over een medische handeling en tegelijkertijd kan ik me van een abortus. Ik ben een man, dus als ik te veel met een mannenpet op praat, dan corrigeer je me maar. Maar dat is toch ook best een hele ingrijpende medische handeling dan. Ik bedoel, dat is geen kleinigheid.
Het verschilt heel erg. Wij proberen heel erg om als organisatie er ruimte te laten voor alles wat je daarbij zou kunnen voelen. Voor sommige mensen is dat een hele heftige keuze, is het heel moeilijk. Kijk, voor sommige mensen is het soms ook een heel gewenste zwangerschap die toch om een medische reden moet worden afgebroken. Dat kan bijvoorbeeld ook spelen. Mm-hmm. En voor sommige mensen is het gewoon echt heel duidelijk van nou ja, de pil heeft niet gewerkt. Toch zwanger, maar dit wil ik niet. En is dat een hele heldere, makkelijke keuze bijna, omdat ze gewoon zo goed weten wat ze ja, wel en niet willen doen. Mm-hmm. Dus wij proberen om niet al te veel voor mensen in te vullen of dat inderdaad heel ja, zwaar en heftig is, want dat kan zo zijn. Maar je moet mensen ook niet ja, een schuldgevoel aanpraten, omdat ze het misschien helemaal niet zo'n hele zware keuze vinden.
Nee, dus dat wisselt heel erg, hoor ik jou zeggen. En tegelijkertijd zijn er kennelijk ook toch een hoop mensen die dan het moeite hebben om iemand te vinden om mee te gaan naar zo'n ingreep.
Ja, ja, en dat kan om allerlei redenen zijn. Kijk, het kan zijn dat iemand uit een omgeving komt die daar misschien wat conservatiever of religieuzer in staat. En het ding wel zou steunen, maar het zelf moeilijk vindt om dat te vertellen. In ieder geval op dat moment. Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen waarvan we helemaal niet weten waarom ze hem jullie meevragen. Want wij vragen dat niet. Wij vragen expres zo min mogelijk over de mensen die we helpen. En we verwijderen al die info ook achteraf.
Oké, maar jij zegt we vragen zo min mogelijk. En tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat voor zo'n buddy en om zo'n proces, nou ja, dat weet je, dat hele buddy-idee goed vorm te geven, dat het wel van belang is om te weten hoe iemand erin staat. En dus hoe je kunt helpen, hoe je iemand terzijde kan staan.
Nou ja, dat is dus ook waarom we alle buddies trainen. Ze krijgen onder andere een soort van spoedcursus. Hoe moet je inderdaad goed naar iemand luisteren? Omgaan met een kwetsbare doelgroep. Dat wordt dan gegeven door iemand die normaal gesproken nou ja, sociaal werkers opleidt aan de hogeschool, zou ik maar zeggen. Die echt, en dat oefenen we ook met trainingsacteurs, van nou ja, wat als iemand gewoon stil naast je zit in de wachtkamer en eigenlijk verder niks zegt. Ja, soms is dat ook gewoon goed. En als er wel een heel verhaal uitkomt, dan kan dat ook iets zijn waar jij het misschien persoonlijk, waar jij misschien persoonlijk een andere keuze zou maken. Ja, dat mag ook. Daar mag je dan zelf iets van vinden, maar als buddy even niet. Dus we oefenen dat soort scenario's ook. En ook hoe je omgaat met soms gewoon helemaal niet weten wat er aan de hand is.
Ja. En hoe zit dat dan? Wat voor mensen? We zitten al midden in het buddyverhaal, maar dat is prima. Wat voor soort mensen melden zich aan of kunnen, mogen zich aanmelden? Ik bedoel, check je dat een beetje, wat voor soort mensen dat zijn en of die überhaupt, nou ja, geschikt zouden kunnen zijn als buddy?
Oh ja, tuurlijk. Ja, nee, de mensen die zich nu mogen aanmelden voor Enschede, de aanmeldingen die staan open. Iedereen mag in principe zich aanmelden om buddy te worden. Nou, wij zoeken een bepaald aantal mensen. En we gaan daarbij als eerste af op motivatie. Dus we hebben een aanmeldingsformulier, daar vragen we een aantal dingen van je. Kijk, je moet bijvoorbeeld wel bij de training aanwezig kunnen zijn, maar we kijken echt voornamelijk naar motivatie, naar of iemand flexibel inzetbaar is. Want ja, we hebben niet zoveel aan mensen die moeten werken terwijl de kliniek open is. We moeten wel mensen hebben die mee kunnen. En daarnaast proberen we altijd een beetje een mix aan mensen te hebben. Van verschillende leeftijden. We hebben meestal ook per stad er een paar mannen bij, maar voornamelijk vrouwen. Dat is ook wel vaak een verzoek dat er een vrouw meegaat. We proberen altijd wat mensen te hebben met een auto. Die eventueel iemand naar huis kan brengen als ze dat zelf een beetje, ja, een beetje nerveus is. Van kom ik nog wel goed thuis na afloop? Dus ja.
Hoe belangrijk is het dat er ook mannen en eventueel non-binaire personen zich aanmelden? Want ja, nou ja, misschien klinkt dat wat raar, maar vaak vraag je hulp aan een vrouw. Ik weet niet waarom dat is, maar hoe belangrijk is het ook dat die mensen zich aanmelden?
Ja, voor ons heel belangrijk, want wij vinden juist heel erg dat, wij hebben het daarom ook vaak over kliniekbezoekers of over zwangere personen in plaats van over vrouwen, juist omdat, ja, kijk, ook iemand die als vrouw geboren is, maar zich nu identificeert als man, kan in sommige gevallen gewoon nog zwanger worden. En die moet ook het idee hebben van, ik kan inderdaad ook een abortusbuddy aanvragen als ik dat wil. Dus wij hebben ook verschillende buddies in verschillende steden, die zich niet identificeren als man of vrouw, of die zich niet identificeren als het, als waar ze, zeg maar, toen ze werden geboren, als zij tot zijn benoemd. Ja, dat moet voor ons allemaal kunnen, want het maakt ons eigenlijk niet uit wie je bent. Als jij om wat voor reden dan ook niet alleen naar de kliniek wilt, maar ook zelf niemand uit je omgeving mee wilt vragen, dan kun je bij ons een buddy aanvragen. Helder. En dan gaan wij proberen om er eentje te vinden die zo goed mogelijk bij jouw wensen past.
En is dat dan inwisselbaar, zeg maar? Dus dat buddies uit de ene stad misschien ook wel kunnen buddyen in de andere stad? Of werkt dat niet zo? Zoek je dan toch in die stad zelf?
Het is meestal binnen de stad zelf, gewoon om praktische redenen. Mm-hmm. We zoeken vaak ook wel mensen die een klein beetje dicht bij de kliniek wonen. Maar we hebben ook wel eens eerder iemand uit Utrecht in een noodgeval ingezet in Amsterdam. Dat soort zaken, ja.
Omdat je de goede match zoekt. Want je zoekt dan ook een soort match tussen de aanvrager en de buddy,
ja,
zeg maar.
Nou ja, het gaat er allereerst om dat ik inderdaad een buddy heb die op dat tijdstip kan. Want onze buddies, ze variëren zeg maar van 22 tot 82. Dus de een heeft overdag wat meer afspraken dan de ander. Het gaat er natuurlijk allereerst om dat er iemand kan. Maar dan proberen we ook wel vaak om, als iemand wil die met de auto gaat, om iemand te vinden met een auto. En anders desnoods iemand die mee kan reizen via het OV. Nou ja, het liefst als iemand een vrouw mee wil, vinden we een vrouw. En anders dan vind ik een lieve non-binaire buddy of een lieve mannelijke buddy die mee kan. Ja. We proberen aan die wensen te voldoen. Maar het gaat er ook allereerst om dat de buddies, ja, dat er iemand beschikbaar is. Tot nu toe is dat gelukkig altijd gelukt.
Ja, dat is mooi. En even een beeld voor de omvang. Hoeveel van dit soort matches en zo maken jullie? Nee, ik weet niet, per jaar of per stad? Hoe...
Het verschilt heel erg. Soms hebben we ineens een golf aan aanvragen die binnenkomt. Maar meestal is het niet zo heel veel. Deze week hebben we 3 begeleidingen door het land heen. Ja, het wil ook nog wel eens voorkomen dat wij ergens buddies trainen en dat er dan gewoon een paar maanden geen aanvraag komt. Of soms komt de eerste aanvraag dezelfde week. We zijn de eerste die dit doen in Nederland. Dus ik kan ook niet zo heel goed voorspellen hoe groot de behoefte is in Enschede. Maar dat zullen we zien.
Ja, dat ga je vanzelf merken. En nog heel even over die buddies. Hoe bakent zo'n buddy zijn of haar verantwoordelijkheden af? Tot waar gaat dat, die interactie met iemand die je dan begeleidt naar een kliniek?
Nou ja, die training waar ik het net over had, die doen we ook vaak in overleg met de klinieken zelf. Dus er is vaak ook iemand van de kliniek of een arts aanwezig die een klein beetje uitlegt over het medische stuk. Maar dan zijn we heel duidelijk van, voor medische vragen, ook als de buddy in het dagelijks leven in de zorg werkt, voor medische vragen verwijs je altijd door naar iemands abortusarts of huisarts. Mm-hmm. En voor alle vragen rondom keuzehulp, als iemand twijfelt, verwijs je bijvoorbeeld door naar het FIOM. Dan komt er ook iemand van het FIOM om wat te vertellen over hoe dat dan werkt. Dus onze buddies staan er echt vooral voor, die ondersteuning. En gewoon dat er iemand bij je is op die dag zelf. En kan eventueel ook helpen met het reizen, als je dat deel lastig vindt. Maar we proberen wel echt af te bakenen dat het niet overgaat tot psychische hulpverlening, keuzehulpverlening of medische hulpverlening. Dat doen we allemaal als vrijwilligers niet.
Nee, helder. Maar dat betekent dan ook, ik ben even aan het aftasten, maar dat betekent dan ook dat iemand gaat mee naar de kliniek, afspraak is geweest, iemand wordt eventueel thuisgebracht. En dan is het een doosje merci en dankjewel voor je hulp.
Soms letterlijk wel. Er zijn wel buddies die een keer... We hebben het wel meegemaakt dat mensen chocola krijgen van degene die ze begeleiden. En dat hoeft echt absoluut niet. Vrijwilligers vinden dat gewoon belangrijk om te doen. Wij zeggen altijd vanaf onze kant verwijderen we al je gegevens. We geven die niet door aan wie dan ook. We bewaren ze niet eens. Maar ik heb ook wel buddies die dan zeggen tegen diegene van, mocht je hier later nog een keer over willen praten of wat dan ook, dan mag je me bellen. Onze buddies verwijderen allemaal al die gegevens, maar ik weet wel dat er ook mensen zijn die dan zeggen van, weet je, als jij als kliniekbezoeker mij nog een keer wilt contacteren, dan mag dat. Maar dat is dan aan hen.
En op het moment dat een buddy merkt dat er tragiek achter zo'n verhaal zit, wat ik me ook kan voorstellen, toch? Dat zal ongetwijfeld voorkomen. Mag hij daar iets mee doen? Of juist helemaal niet? Of...
We hebben 3 buddies die we een soort van hebben opgeleid als vertrouwenscontactpersoon buddies via de Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk. En dat is eigenlijk een soort lichte versie van een vertrouwenspersoon. En die zijn altijd beschikbaar voor buddies als ze even willen bellen met iemand achteraf om het daar even over te hebben, iemand die het snapt, dan is er dus altijd een andere buddy beschikbaar waar je even mee kunt bellen. En ik ben zelf meestal de achterwacht op het moment dat er iemand meegaat tijdens een begeleiding. Dus mocht er iets mislopen tijdens een begeleiding of iets zijn waarop je niet had gerekend, dan kun je altijd met mij of met een van de andere bestuursleden bellen. En op die manier doen we ons best om ook die buddies inderdaad zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar het is niet de bedoeling dat je daar... We hebben ook buddies die actief zijn als schrijver of in het theater. Het is niet de bedoeling dat je rechtstreeks die ervaringen gaat verwerken. Nou ja, in je nieuwe toneelstuk of je nieuwe boek.
Nee, oké. Okay. Dat is weer de andere kant van het verhaal.
Ja,
dus, we moeten een beetje afronden, richting een afronding juken. Maar nu naar Enschede. Heeft dat een speciale reden? Is dat een verzoek? Of denken jullie zelf van nou, dat is een stad die misschien dat wel kan gebruiken? Of hoe werkt dat?
Er was niet een direct verzoek. We weten ook dat er bij jullie gelukkig niet al te veel intimidanten bij de deur staan over het algemeen. Maar we willen gewoon graag dat deze dienst in het hele land beschikbaar is. En Enschede is een van de plekken waar we nog niet zaten. Dus dat werd hoog tijd.
Jij noemt het intimidante, het triggert me toch een klein beetje. Heb jij, dat klinkt een beetje door dat je ook helemaal geen begrip hebt voor dat soort standpunten. Van mensen die zeggen van ik heb toch moeite met abortus en ik vind dat het niet oké is. Is dat een voor jou gelopen discussie wat jou betreft?
Ik vind het helemaal prima als mensen dat voor zichzelf vinden. En ik vind het ook oké als je bijvoorbeeld bij het Binnenhof gaat staan demonstreren bij de Tweede Kamer, omdat je vindt dat daar iets over moet veranderen. Dat is demonstreren. Als jij in de openbare ruimte gaat met je bord omhoog, zegt van nou ja, dit vind ik niet kunnen, dit moet niet mogen enzovoort. Maar wat deze mensen doen is zeggen ik vind dat het niet mag en ik vind dat jij het ook niet mag. En dan gaan ze proberen om specifiek de individuen die naar de kliniek gaan, die pikken ze er op straat uit, om die aan te spreken. En om die specifiek persoonlijk te vertellen dat ze iets niet moeten doen. En nou ja, in sommige steden is er al een verbod op bijvoorbeeld dat die groepen niet mogen achtervolgen en omsingelen. Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld in Groningen nu zo. Nou ja, dan weet je dus wat er gebeurt, dat verbod nodig is. Dus ja, wij noemen ze geen demonstranten meer, want ze zijn niet openbaar aan het demonstreren. Ze zijn individuen aan het lastigvallen.
Ja, laat individuen hun eigen keus. Dat is eigenlijk wat ik je hoor zeggen. Ja, precies. Okay.
Precies, ja, dat. Ja.
Oké. Okay. Hey, tot slot, Juke aanmeldprocedure. Waar kunnen mensen terecht die zeggen van nou, ik wil meer informatie of ik wil me misschien zelfs al wel aanmelden. Hoe gaat dat?
Nou ja, als je onze nieuwsbrief hebt, dan stond de link daarin. Als je ons wilt vinden op Instagram, dan kan het altijd de Samen naar de Kliniek Instagram. Daar kun je ook een link naar vinden op onze website. En dan zou je vanzelf bij het aanmeldformulier moeten uitkomen.
En als jij zegt onze website, dan bedoel jij samennaardekliniek.nl. Dat is dan waarschijnlijk de website.
Precies. Ja, en als dat niet lukt, dan kun je ook altijd eventjes een mailtje sturen naar contact@samennaardekliniek.nl. En dan gaan we je gewoon de link sturen naar het aanmeldformulier.
Helemaal goed. We gaan hier een artikeltje over plaatsen. Daar staan ook die aanmeldgegevens dan wel in dat geval. Juke Gerding was dat, initiatiefneemster van Samen naar de Kliniek. Dank je wel.
Dank je wel.
120. Vandaag.
Ja, de Espenlopers. Een groepje hardlopers met als uitvalsbasis Hof Espelo, hoe zou je het anders ook hebben geraden? Dat bestaat 10 jaar en ooit begonnen ze met 9 leden. En inmiddels zijn het er zo'n 65. Een aantal van hen wilden dat jubileum vieren, maar wel in eigen stijl. Dat wil zeggen, zondag werd er hard gelopen, maar dan net wat anders. Plogging noemen we dat. Overgewaaid uit Zweden. En wat het is, ja, dat is dus dit.
We staan hier in het prachtige Hof Espelo. Het is het landgoed van Landschap Overijssel. En wij staan hier mede door onze loopgroep die hier verbonden is aan dit landgoed en aan Landschap Overijssel en Hof Espelo en ons 10-jarig bestaan dit jaar. In 2014 is het begonnen nadat ik hier duurloop deed na de Enschede Marathon en ik kwam hier langs dit gebouw en ik had al een hele tijd het idee van een groep op te richten hier omdat er in Enschede Noord niks was. En ik had in de regio al lesgegeven en wou eigenlijk ook wel graag eens iets hier in het noorden van Enschede gaan doen.
Het was echt een probeersel 10 jaar geleden met Elko, met een heel klein groepje gestart. En eigenlijk gewoon eens uitproberen of het hier aan zou slaan. Een hardloopkliniek vanuit Hof Espelo. En in het begin hadden we een heel klein groepje. En inmiddels zijn we een groep van ruim 65 hardlopers. En in het begin 2 trainers. En inmiddels zijn we met 5 trainers. Dus het is best wel een succes, kunnen we dat noemen.
Vanwege het 10-jarig jubileum is er een activiteitencommissie en ook een feestcommissie opgericht. En die hebben nu tot aan de feestavond voor allerlei leuke dingen in petto voor ons. Wij weten eigenlijk zelf van niets. Dit is ook weer een verrassing. En we wilden ook het landschap en Overijssel en natuurlijk Hof Espelo bedanken voor al die jaren ook van steun en inzet. En wij gaan met elkaar vandaag het gebied in om eens even wat op te gaan ruimen. Dus met elkaar straks, met stokken, met plastic zakken, gaan we met een mooie groep trekken we Espelo in om de allerlei zwerfvuil en dat soort dingetjes op te ruimen.
Nou, we waren eigenlijk op zoek naar leuke activiteiten om het jaar aan te kleden, hè, in het kader van het 10-jarig bestaan. En ja, dit kwam gewoon direct de eerste vergadering al naar voren. Plogging is een vanuit Zweden afkomstige term voor de combinatie van hardlopen en vuil opruimen. Ja, dat leek ons super gepast als hardloopvereniging.
Ja, ik ben wel zo van dat ik altijd de papiertjes die ik meeneem, de snoeppapiertjes en zo leer ik mijn kinderen dat ook altijd, dat we dat altijd netjes in de broekzak meenemen. Dus eigenlijk vind ik het wel een beetje raar dat wij dit soort acties moeten organiseren. Want in zo'n mooi natuurgebied hoor je eigenlijk je rommel niet achter te laten. Dat moet je gewoon meenemen naar huis. Maar het is wel een heel mooi initiatief om het op deze manier ons 10-jarig bestaan ook op te leuken met een goede actie.
Ja, en deze opschoonactie van die Espelopers leverde ruim 34 kilo rotzooi op. Dat is best veel.
Ja, dat hebben ze goed bij elkaar geraapt.
Echt wel.
1 Twente vandaag.
Ja, dit weekend kon er cultuur gesnoven worden. Beeldhouders, fotografen, keramisten, videomakers en zelfs een edelsmid exposeerde bij de eerste Beeldend Boekelo. In het leegstaande schoolgebouw aan de Diamantstraat toonde de groep kunstzinnige boekeloers hun werk. Het collectief wil elkaar inspireren, maar ook samen exposeren. En Tweta-ambassadeuren.
Wat is dat? Een Tweta-ambassadeur?
Twentse taalambassadeur. Dus okay. Twentse taalambassadeur of Tweta-ambassadeur Ingrid Kleinsman. Die gingen voor ons naartoe.
Dit is Bokel. En hier heb ze een oud gymzaaltje. Dat is bouwd in 1970. En dat steekt nu alweer in de heel set lucht. Maar vandaag niet. Vandaag is er weer reuring in het zaaltje. Er is een pop-up expositie. Initiator Jetty Goossen geeft me een leuk duiding.
Je hebt een heleboel kunstzinnige dorpsgenoten. Maar ja, als ze allemaal in hun eigen hokske zitten, dan komt er gezamenlijk niks uit. Dus vorig jaar bent u bij elkaar gaan zitten en dan hebben we het al gehad. Wat kunnen we gezamenlijk doen? Want het is toch wel mooi naar de toekomst toe dat er ook jong talent bij komt. Dus wie wilt ook een platform, zoals wie dat noemt, vormen voor jongelui, jonge kunstenaars. En hoe wie dat precies gaat doen, dat weten we nog niet. Maar in ieder geval gaan we ons door oprichten. En de eerste jonge kunstenares heeft zich al aanmeld, dus nou vandaag hopen we dat er meer doet. Want dan kunt die jongelen zelf met helpen vorm te geven aan Beeldend Boekelo in de toekomst.
Dat zie ik, vind ik ontzettend leuk. Had ik niet verwacht.
Had je niet verwacht?
Nee.
Oh? Oh, en waarom had je dat niet verwacht dan?
Gewoon als een vooroordeel.
Ja, maar ik probeer dat eens uit te leggen.
Ja, nou, ik ben iemand die hoog met de kunstzinnigheid van de boekeloers. Dus,
En daar valt u dus hard met?
Ja.
Ik zit me te bedenken van waarom ik het hier nou zo fijn vind. Want ik ben hier al 1,5 uur. En toen ik hier aankwam fietsen, toen dacht ik van de levendigheid in deze gymzaal. En hoe mooi om al die werken te zien van die verschillende mensen. mensen van vroeger, nieuwe mensen. Ik heb iedereen gezien. Dus het is zeer verbindend ook volgens mij, deze expositie hier in de gymzaal. In het gymzaaltje van ons Boekelo. Heel mooi initiatief, zeer verbindend, prachtig.
Nou, daar kunt ze het wel mee doen, Dugmi, de organisatie van Beeldens Boekelo. Ja, en of ze hier nu Nederlands praat of Twents kuiert, hier in het oude gymnastiekzaaltje heeft vandaag de taal van de kunst te spraken.
Als dat
weer
natuurlijk. Ja, mooi werk, man.
Ja, nee, het is mooi gedaan. Dat was dus tweetaalambassadeur Ingrid Kleinsman, die bij Beeldend Boekelo langs ging.
Zometeen, Glanenbrugse Joop Loopjongen werd kunstschilder. Een waar gebeurd verhaal, maar dat geldt voor alle verhalen uit onze rubriek In Depot.
120 vandaag.
Ja, en goed fans, what's up in Hengel? Maandelijks brengt Hengelo Spijl een selectie van het wel en wee van de tweede stad van Twente. En het is weer de hoogste tijd voor. Aan de lijn presentator en collega Niels Veurink. Hi Niels.
Hey.
Ah ja, je hoort, er zit een kleine vertraging in. We hebben niet heel veel tijd, Niels. Vertel jongen, je zit klaar voor de show. Wat gaan we doen vanavond?
Van alles, Ernst. Ik hoop vooral dat de verbinding goed genoeg is. Anders loop ik. Ik dacht, ik ga even in het studio gedruis zitten. Maar de
verbinding heeft het zwaar. Audio is goed, Niels.
Ik loop gewoon weer even terug naar de redactie.
Ja, doe dat. De audio is oké, Niels. Maar de video loopt een beetje achter. Jij hobbelt wat door het beeld. Ja.
Ja, snap ik. Nee, dan ga ik gewoon even op de redactie zitten. Dat is geen punt. Maar dan kunnen jullie mij in ieder geval volgen. Dat is ook wel prettig natuurlijk, als ik wat vertel.
Zeker.
Hengelo Spijl vanavond. Een bommetje volle show zouden wij zeggen wat dat betreft. We hebben een gesprek met wethouder Gerard Gerrits. En het gaat over de sporenzone Hengelo-Enschede. Ze hebben dat afgekort tot SHE, tot SHE. En dan is de vraag natuurlijk, hè, is dat een vrouwelijke onderwerp of niet? Nou, dat mag hij dan maar vinden.
steden zijn vrouwelijk, hè? Een stad is vrouwelijk per definitie. Dus stedelijke ontwikkeling, ik snap hem wel.
Nou ja, en die spoorzone, dat is iets wat in ambtelijke stukken al steeds meer voorkomt, die naam eigenlijk. En het is een beetje de bedoeling dat op een gegeven moment ook bij de inwoners tussen de oren gaat zitten. Maar je kunt je er iets bij voorstellen. Hè? Er gaat een treinverbinding van Enschede naar Hengelo en daar is allerlei bedrijvigheid omheen. Je kunt denken aan het voetbalstadion of aan kennispark. Maar ze trekken het zelfs nog veel breder. Ik zag in een video waarin ze het voorstellen ook bijvoorbeeld het Rijksmuseum in Enschede. Nou, daarvoor moet je alweer eventjes van het spoor af. Maar ook bijvoorbeeld hier in Hengelo heb je OIFO. Nou, dat zit ook al zit wel aan het spoor. Maar ze trekken het vrij breed en ze zeggen eigenlijk dat is iets dat willen we wat meer als een merk gaan lanceren. En de vraag is eigenlijk, wat gebeurt er dan precies? Wat maakt het dan anders als je dat spoorzone gaat noemen? En wat is de bedoeling daarvan. Want het spoor gaat ook nog verder naar Almelo. Volgens mij is daar ook nog wel wat over te vertellen. En het heeft uiteindelijk in mijn ogen, maar ik ga het hem vragen vanavond, allemaal te maken met geld. Wat je daarvoor kunt krijgen van het Rijk als je je wat beter positioneert.
Ja, maar die hele spoorzone is meer dan een soort marketing dingetje van drie Twentse steden. Hè. Er zit ontzettend veel infrastructurele ontwikkeling bij. Woningbouw, noem het op. Er gebeurt heel veel. Er gaat veel gebeuren langs dat spoor, toch?
En er gebeurt al heel veel in die zin langs dat spoor. Ook toen het niet als spoorzone werd gepositioneerd. Dus de vraag is eigenlijk van waarom gebeurt dat dan nu? En wat moeten we daar dan bij voorstellen? Nou ja, dus heel veel geld beschikbaar. Of in ieder geval de regio wil heel veel geld hebben. Ook voor een zogeheten regionale stedelijke investeringsagenda. 22 miljard maar liefst wil Twente van het Rijk hebben. Dat gaat uiteindelijk niet alleen naar bedrijvigheid inderdaad, maar ook naar woningen en naar voorzieningen en weet ik veel wat allemaal. Nou ja, de wethouder die gaat in ieder geval proberen uit te leggen in Jip en Janneke taal hoe we dat dan precies voor ons moeten zien.
Right, en verder Niels, van een bommetje volle show.
Er is in Hengelo een laan Hart van Zuid. Dat is een beetje ten zuiden van het station, zou je kunnen zeggen. En dat gebied, Hart van Zuid, daar vindt steeds meer bedrijvigheid plaats. Er worden volop woningen gebouwd, maar er zijn steeds meer activiteiten zijn er. En dat brengt meer mensen met zich mee en daardoor ook meer parkeerdruk. En de gemeente verwacht eigenlijk dat er in de toekomst zoveel parkeerdruk is dat, dat je die wijken, dat je wel iets moet gaan doen om te zorgen dat, dat er nog fatsoenlijk geparkeerd kan worden. Ook door inwoners van die wijken en zo. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben eigenlijk gezegd, nou, er moet iets gebeuren. We moeten bijvoorbeeld of blauwe zones gaan aanleggen, waar mensen tijdelijk kunnen parkeren met zo'n schijfje. Of we moeten geld gaan vragen voor het parkeren. Of de mensen moeten allemaal vergunningen hebben om te parkeren. Nou, en zijn ze de wijken ingegaan om te vragen, wat is volgens jullie nou goed? En de uitkomst is dat er parkeergeld gevraagd gaat worden straks. Dat betekent dat je als inwoner van een wijk, bijvoorbeeld Tuindorp, het Lansink is een van die wijken, dat je straks moet gaan betalen voor je parkeren. Nou, en nou zijn er dus ook inwoners, je raadt het al, die zijn het daar niet mee eens.
Ja, helder. Nou, heb je inwoners aan tafel of wie heb je aan tafel dan?
We hebben iemand op de zeepkist of voor de zeepkist. Doe je altijd.
Ja, het wordt toch eens tijd dat jullie erop gaan staan, Niels.
Ja, het schijnt iets met de camera's te zijn. Als ze erop staan, dan kunnen ze niet goed in beeld worden gebracht.
Laten we die discussie niet
nemen.
Maar goed, anyway, dat is een voorzitter van de bewonersvereniging van Tuindorp het Lansink. En die gaat iets vertellen over waarom hij vindt dat het heffen van parkeergeld in Tuindorp het Lansink geen goed idee is.
Helder. En?
Ja.
En live muziek.
En live muziek van Joris Kostelijk, een pianist. Einaudisch werd bij ons in de groep gezegd. Die gaat live muziek voor ons verzorgen. Dus heerlijk eventjes tussen alle geweld van ambtelijke dingen rustige muziek door. En we sluiten de uitzending ook met hem af. Maar als derde gespreksitem hebben we nog, dat is ook best interessant, over hoe een wijkagent hier in Hengelo eigenlijk een methode heeft bedacht om kwetsbare mensen zoveel mogelijk bij de drugscriminaliteit weg te houden. En ze gaan eigenlijk vertellen, hij is er samen met iemand van de gemeente Hengelo, over hoe je daarvoor zowel het strafrecht kunt gebruiken. Hè. In principe drugsdealen mag niet in ons land. Dus daar kun je straffen voor krijgen. Maar aan de andere kant heb je ook een bestuursrecht, en die wordt gehanteerd vooral door de burgemeester. Die kan bijvoorbeeld een woning sluiten. En uiteindelijk heb je ook hulpverlening. En zij gaan praten over hoe kun je nou gezamenlijk met al die verschillende aanpakken zorgen dat mensen minder in de drugscriminaliteit belanden, maar daardoor Hengelo ook een veiligere stad wordt.
Helemaal helder. Het klinkt als een interessant programma. Ik wens jou in ieder geval vast heel veel plezier. Dank je wel dat je ons even door de inleiding of door de onderwerpen van vanavond heen wilde brengen. Het gaat over Hengelo's spel. Vanavond tussen 7 en 8 live opgenomen. Publiek mag erbij zijn. Wees er dan om 7:15. En het is op donderdag 21 maart om 10:00 en op zondag 24 maart om 11:00 te zien op het tv-kanaal van 1Twente. Niels, dank je wel.
Graag gedaan.
1Twente vandaag.
Ja, zijn wieg stond in Glanenbrug en hij was de oudste uit een gezin van 6. Dat betekende dus na de lagere school aan het werk. In zijn geval als loopjongen voor een plaatselijke kruidenier. Later als sterker in de fabriek van Rami Union brood op de plank moest komen.
Ja, maar Klaas Berning tekende, las, bekeek de wereld op een heel eigen manier. Op de 40ste meldde hij zich aan voor een zaterdagcursus van de toen net geopende Aki. Het luidde een carrièreswitch van je welste in die er altijd al in had gezeten.
Edwin, schilderijenwandje.
Ja, ik dacht ik trek eens wat schilderijen uit de kast.
Ja, dat is je gelukt.
Ja, heel herkenbare stijl. Ik denk dat veel mensen dit herkennen.
Ja, ja. Het is voor Enschede best wel een bekende naam, een bekende schilder. Want ze hebben het over Klaas Berning.
Ja, Klaas Berning leeft niet meer. Nee. Hoeveel werken van Berning hebben jullie in collectie?
Ik schat dat wij iets van 20 hebben en dat de gemeente kunstcollectie die wij hier beheren ook iets van 20 heeft.
Dus zo'n 40 die hier ergens moeten hangen.
En dat is meer van hetzelfde, maar ook wel wat ruimer in Twente en zo, wat er nog is.
Ja, want voor de goede orde, hij was een Enschedeer, woonde in Enschede, werkte hier zijn leven lang geweest.
Ja, klopt.
Glanenbrug?
Glanenbrug kwam die hier vandaan, ja. 1913 geboren. Uh-huh. En ging eigenlijk al heel vroeg, volgens mij op zijn 12e ging hij van de lagere school af. En vervolgens is hij 2 jaar lang loopjongen geworden bij een kruidenier. om op zijn 14e bij Rami Union te kunnen gaan werken.
Rami Union, de grote... Ja,
ja, een fabriek van alles en nog wat, ja, wat ze er maken.
Nou, ja. Dus hij was sterker, hij was sterker bij Rami Union.
Ja, precies.
Maar is op een gegeven moment verdwaald in de kunst, in de wereld van de kunst.
Ja, maar dat duurde wel even. Ja. Want hij heeft daar eigenlijk heel erg lang gewerkt bij Rami Union. Misschien dat hij best wel ambities had, al in zijn vrije tijd dingen deed. Maar in 1946 pas, toen begon de AKI hier in Enschede. En een van de eerste dingen die zij deden was deeltijdcursussen geven.
Ja.
En hij was een van de eerste die zich inschreef voor zijn deeltijdcursus. En rond 1946, 1947 heb ik het dan over. En hij was toen al ver in de 40. En,
op late leeftijd.
Op late leeftijd. En daar heeft hij helemaal het licht gezien van, nou, dit is...
Dit is wat ik wil doen.
Dit is wat ik wil doen.
En toen heeft hij daadwerkelijk een overstap gemaakt. Is hij van schilderwerk gaan leven op een gegeven moment?
Ja, hij is natuurlijk eerst begonnen gewoon in zijn vrije tijd. Ja. En heeft ook heel veel van zijn eigen fabriek geschilderd. Hier heb je ook een paar werken van Rami Union. Dus die... Ik denk deze en deze. Die geschilderd heeft. Hè, dus zijn werk was ook een inspiratiebron. Ja. Nou, je kan je wel voorstellen wat als de collega's dit soort werk zien. Wat voor commentaar hij gehad heeft. Want daar schijnt best wel wat om gelachen te zijn. Ja. Hè, zo van, nou, iedereen zegt dan, dat kan ik zelf ook wel. Hè, als je zo dat doet. En, maar op een gegeven moment, hij kreeg wel heel veel waardering. Op een gegeven moment, hij heeft wat geëxperimenteerd. Dat hij richting het abstractere werk ging. Ja. Hè, bijna Mondriaan-achtig. Maar op een gegeven moment vond hij wel uitgevonden van, nou ja, mijn ding is wel... En eigenlijk hele strakke lijnen, allerlei gebouwen.
Zelf, ja, architectuur, buiten, industrieel, landschap heeft hij ook wel gedaan.
Landschappen, ja.
Maar mensen eigenlijk niet, hè?
Nee, er schijnen een paar werken te zijn waar wel wat mensen opstaan. Maar daar heeft hij korte tijd mee geëxperimenteerd, maar daar heeft hij weer losgelaten. Zo van, dat was toch niet zijn stijl. Hij heeft wel een heel eigen stijl, heeft hij ontwikkeld.
Ja, wat we hier zien is volgens mij heel kenmerkend. Dit is wat ik ook weet van Berning, zeg maar. Dit is... Ja. De contourlijntjes, zo zeg maar. Architectuur, strakke lijnen.
Ja, hij kon heel goed het precieze pakken, zeg maar, wat nou karakteristiek was voor een gebouw.
Ja.
En dat zie je in. Wat ook wel grappig is, zeg maar, deze twee gebouwen.
Ja?
Die zijn niet heel lang geleden op de monumentenlijst geplaatst. Hier staat nog een gebouw naast dat ook een mooie gevel heeft. Dus hij had best wel een oog voor wat hele mooie, kwalitatief goede gebouwen waren.
Ja.
En hij heeft het dus toen al geschilderd. Het zal in de 77 zijn geweest zijn, zo rond die koers.
Hoeveel... jullie hebben iets van 40 werken. Hoeveel... Hij is ergens laat in de 40 pas begonnen met schilderen. Ja. Hoeveel schilderijen weten we dat? Hoeveel schilderijen van hem bestaan ongeveer?
Ongeveer 1000.
1000?
Er schijnen ongeveer 1000 te zijn, ja. En we hebben een archief.
Veel.
Een archief met vier grote dozen. Ja. Nou, dat zijn allemaal... Per doos is er een... een foto plus een beschrijving, plus een jaartal.
Ja.
En ik heb ze, vanmorgen heb ik van één doos ongeveer de helft geteld. En dan kun je het maal 2, maal 4 doen. En dan kom ik op 800 dossiers van individuele schilderijen van hem.
Ja.
Dus die wij hier in huis hebben. Dus ze zeggen dat hij 1000 werken geschilderd heeft. Ja. En we hebben dus in ieder geval van 800 hebben wij hier wat documentatiemateriaal. Wat ik trouwens ook nog heel bijzonder vind eigenlijk, is hij is ooit dat hij in militaire dienst moest.
Mm-hmm.
Hij is afgekeurd wegens kleurenblindheid.
Niet?
Ja.
Ik wist niet dat je daarvoor afgekeurd kon worden overigens, dat de reden zou zijn.
Ja. Maar dat is natuurlijk wel bijzonder als kunstenaar. Maar misschien dat daar ook wel dat hele bijzondere kleurenpalet, dat hij de dingen net iets anders zag dan wij.
Ja, dat is wel een soort van, dat klopt wel. Het is wel een... Het zijn niet hele felle kleuren. Het is een beetje ingetogen allemaal.
Ja, klopt. Er is het badhuis van wat op het Van Heekplein stond.
Ja.
Dus alle werknemers van Van Heek en Co. mochten gratis zwemmen in het badhuis.
Alleen van Heek en Co?
Ja.
En de rest kwam er niet in?
Nou, die mochten wel in, maar dan moesten ze betalen.
Moesten betalen?
Ja.
Okay, ja. Mooi dan.
Ja, dus ja, allemaal karakter. Het gemeentehuis, Grote Kerk, Espoort. Dat is het Klompenkerkje in Glanenbrug.
Ik zou zeggen, tijd voor een overzichtstentoonstelling.
Ja, daar ben ik eigenlijk al mee eens. Ja, ga ik me wel hard voor maken.
Ja.
Ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van 1Twente Vandaag van vandaag. Terugkijken, dat kan om 8 en 10, want dan zijn wij op televisie te zien. Zometeen op het televisiekanaal 1Twente Voetbaltijd. Op de radio kun je genieten van de ketreactie. Veel plezier en tot morgen.
Tot morgen. 1Twente. Twente.
Weet wat er speelt
in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De VN roept Israël op om meer hulp door te laten voor Gaza en ook vraagt hij om meer steun van andere landen om een hongersnood te voorkomen. Als er niks gebeurt, gaan er binnen 2 maanden op grote schaal mensen in Gaza dood door de